Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee M. Goudriaan uit Ede. De collecten tijdens deze dienst zijn de eerste collecte bestemd voor de diaconie. En de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerfvoordij. De diaconiecollecte van volgende week zondag is de Pinksterenzendingscollecte van de GZB. En met als doel kerkverlating in Europa. Zondag 4 juni, eerste Pinksterdag, hopen voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur een dominee Stelwagen uit Damwoude in Stavelin. En 'S middags om 3 uur hoopt dominee Indee Budding uit Nunspeet voor te gaan in de Westerkerk. En in deze beleidenisdienst zullen de jonge lidmaten bevestigd worden. De volgende personen hebben te kennen gegeven belijdenis van het geloof te willen afleggen voor het aangezicht van God in het midden van onze wijkgemeente. Eliaza Dekker, Kerkstraat 2, te Sipkelo. Klaasje Dekker, Kerkstraat 2, te Sipkelo. En Rodé van Egmond, de Nachtegaal, 48, Vriezeveen. Volgende week zondag kunt u weer boodschappen meenemen voor de Stichting Manna. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 87, het eerste vers.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij gemeente op Psalm 45 en daarvan het tweede vers. Psalm 45, vers 2. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. Psalm 45, het tweede vers. Gemeente, met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij daarna Psalm 48, het vierde vers. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Psalm 48, het vierde vers. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding van het vlees, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, openen wij vanavond de schriften in het Oude Testament, in het eerste Bijbelboek, en lezen wij Genesis 11, vers 1 tot en met 9. Schriftlezing, Genesis 11, vers 1 tot en met 9. En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Siniar, en zij woonden al daar. En zij zeiden een ieder tot zijn naaste, kom aan, laat ons tichelig strijken en wel doorbranden. En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem. En zij zeiden, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren, welks opperste in de hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren die de kinderen der mensen bouwden. En de Heere zei, ziet, zij zijn enerlei volk en hebben alle enerlei spraak. En dit is het dat zij beginnen te maken. Maar nu zal hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken? Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak aldaar verwarren, opdat een ieder de spraak van zijn naaste niet horen. Alzo verstrooide hen de Heere vandaar over de ganse aarde, en zij hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel, want aldaar verwarde de Heere de spraak der ganse aarde, en vandaar verstrooide hen de Heere over de ganse aarde. Tot zover de schriftlezing voor deze avond, laten wij nu samen bidden. Heere, grote en heerlijke God, God van hemel en aarde, ook wanneer wij vanavond hier samen mogen zijn rondom uw geopende woord, mogen wij uw naam aanroepen. En geef, Heere, in de leiding van uw woord en Heilige Geest, dat het voor ons veel meer is dan alleen maar een bekend gebruik. We zijn het zo gewend om, wanneer wij zondags als gemeente samenkomen rondom uw woord, uw naam aan te roepen en in de gebeden tot u te komen. Maar geef, Heere, dat we niet alleen uit gewoonte onze ogen sluiten en onze handen vouwen, maar dat wij beseffen tot in het diepst van ons hart als ouderen en jongeren hoezeer wij u en de leiding van uw woord en Heilige Geest nodig hebben. Opdat wij oprecht en van harte uw naam aanroepen in de dienst der gebeden. En laat het ons daarbij dan bovenal om uzelf te doen zijn. Om uw tegenwoordigheid en nabijheid. Immers, Heren, wij hebben voor u te belijden dat deze dienst van uw woord zo leeg zal zijn als u zelf niet in ons midden bent. En dat de verkondiging van uw woord hol en ijdel zal zijn wanneer u uw zegen niet geeft. En daarom roepen wij uw grote en heerlijke naam aan en bidden wij van u, God van alle genade, bezoek ons met uw heil. Het heil dat verworven is door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in zijn bittere dood aan het kruis en in zijn opstanding uit de doden. Heere, geef dat het heil door hem verworven ook vanavond in ons midden zal worden uitgedeeld in het leven van ouderen en van jongeren door de Heilige Geest, van wie u, o Heere Jezus Christus, hebt gezegd, die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Laat dan uw Geest, Heer, het nemen uit de volheid van Christus en laat Hij het dan uitdelen en thuisbrengen bij ons, zoals we hier samen mogen zijn en ook bij degenen die met ons verbonden mogen zijn en thuis of waar dan ook mogen meeluisteren. Wij bidden U, o God van alle barmhartigheid, wees dan niet verre van ons. Ook al hebt U alle reden om Uw handen van ons af te trekken en ons aan onszelf over te laten. Want Heer, er is vanavond niemand in de kerk die U zal kunnen beschuldigen van onrecht wanneer U niet in ons midden bent en wanneer U niet uw zegen geeft. Maar wij doen, Heer, een beroep op uw barmhartigheid en op uw genade. En wij bidden van u, laat uw oog gevestigd zijn op het offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En wilt u om zijnentwil ons dan een God van nabij zijn en van genade, opdat wij een gezegende dienst uit uw hand mogen ontvangen. Wilt u dan, Heer, alles van ons weren wat de loop van uw woord in de weg kan staan? Geef dat de warmte geen verhindering zal zijn om ingespannen te horen naar wat u tot ons hebt te zeggen. Wilt u vooral ook, Heer, de werken van de boze verbreken, die altijd met uw gemeente opkomt wanneer zij vergadert rondom uw woord, en die alles in het werk stelt om het zaad van uw woord krachteloos te maken, dat het niet zal ontkiemen en dat het geen vrucht zal dragen en dat het niet zal zijn tot eer van uw grote naam. Heere, bezoek ons met uw heil. En wanneer wij dan vanavond mogen stilstaan bij een bekende geschiedenis uit de oude wereld, roepen wij u aan en bidden wij van u. Doe ons verstaan, Heere, wat u in deze geschiedenis tot ons hebt te zeggen. En dat wij de vermaning en de nodigingen van uw woord ter harte nemen. En dat wij letten op wat u tot ons wilt spreken met heel ons hart en met alles wat in ons is. Wij zongen het aan het begin van deze dienst. God, o held, uw zwaard aan uw zijde. Wilt u dat doen, Heer, en wilt u zo in ons midden zijn, overwinnend in de kracht van uw woord en van uw Heilige Geest. Opdat ook onder ons op deze zondag, deze wezenzondag, uw werk voortgang mag vinden. En wij een voorbeeld mogen nemen aan uw gemeente in Jeruzalem, die tussen hemelvaart en Pinksteren bijeen was, verwachtend en biddend, hopend op de vervulling van wat door u beloofd was, o Heer Jezus Christus. Want er is uitgezien en er is verlangd naar de uitstorting van de Heilige Geest en daarmee naar de vervulling van uw belofte. En ze zijn niet beschaamd geworden in Jeruzalem. En Heere, wat aanvankelijk zo klein en zo onbetekenend leek, dat hebt u gemaakt tot het begin van een kerk die eenmaal een schare zal bevatten die niemand tellen kan, uit alle volken en uit alle geslachten. En wij bidden dan van u, laat hier en laat overal waar ook vanavond nog de schriften geopend worden en uw woord uitgaat, uw werk heerlijk voortgang vinden. Laat ouderen en jongeren toegebracht worden tot de gemeente die zalig wordt. En wilt u, o God van alle barmhartigheid, het goede werk van uw hand versterken, opdat uw naam aanbidding en dankzegging zal worden toegebracht en uw gemeente hier en overal in deze wereld gebouwd zal worden. Heere, ontferm u over uw kerk, vooral ook daar waar uw gemeente vervolgd wordt. En ook in de afgelopen week werden we weer opgeschrikt door de dood van meerdere christenen in Egypte. En ook in andere landen zullen mensen de martelaarsdood zijn gestorven. Wij bidden van u, geef toch dat door alles heen uw werk zal bestaan tot in der eeuwen eeuwigheid, naar uw eigen belofte, opdat, Heere, heel de gemeente die u gegeven hebt aan uw Zoon vergaderd zal worden en bewaard tot in het eeuwige leven. Ontferm u ook over uw volk Israël, Denk in uw barmhartigheid aan de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob. En zorg ook deze avond voor de eer van uw grote naam. Om Christus wil, uw Zoon. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst des Heren, nogmaals hartelijk aanbevolen. En we zingen met elkaar Psalm 33, de versen 5 en 6. Psalm 33, vers 5. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van het zere mond. En ook het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Psalm 33, de versen 5 en 6.
Thank you.
Gemeente, de tekst voor de preek is Genesis 11, de versen 4 en 7. Het vierde en het zevende vers. Vers 4, en zij zeiden: kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren welks opperste in de hemel zij. En laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien voor de ganse aarde verstrooid worden. En vers 7, kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak aldaar verwarren, opdat een ieder de spraak van zijn naaste niet hoore. Gemeente, we zullen er vanavond niet al te veel woorden aan besteden, aan de vraag of deze tekst nou eigenlijk wel zo geschikt is voor een preek op deze zondag. Wij noemen deze zondag wel de Wezenzondag. Misschien is dat ook vanmorgen aan de orde gekomen, ik weet het niet. In ieder geval duiden we daarmee aan de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren, tussen het afscheid van de Heer Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest. Die naam is veelzeggend natuurlijk. De discipelen hebben afscheid moeten nemen van de Heer Jezus Christus. En de Heilige Geest is nog niet over hen gekomen, nog niet op hen uitgestort. In zekere zin zijn de discipelen wezen verweest. In verband daarmee zou je vanavond de vraag kunnen stellen: wat is het leven van een mens zonder Christus en zonder de Heilige Geest? Nou weten we dat het zo natuurlijk bij de discipelen niet is. Want terdege kennen zij de Heer Jezus Christus en ze zien uit naar de uitstorting van de Heilige Geest. Ze blijven niet radeloos en wanhopig achter wanneer de Heer Jezus is weggegaan van hen, zeker niet. Nou kunt u de vraag stellen vanavond: wat heeft dat alles nou met de torenbouw van Babel te maken? Want dat is natuurlijk iets heel anders. Misschien toch meer dan wij op het eerste gezicht denken en verwachten. We hopen er in ieder geval aan het eind van de preek, in het tweede gedeelte van de preek, zo meteen nog op terug te komen. Want er loopt een lijn tussen Genesis 11 en Handelingen 2. Maar nu alvast dit. Misschien hebben we hier in deze geschiedenis uit het Oude Testament, een bekende geschiedenis natuurlijk van de torenbouw in Babel, wel iets voor ons van een gedeelte uit het Oude Testament met een geweldige roep om de uitstorting van de Heilige Geest. Misschien kunnen we vanavond iets horen van de noodzaak van Pinksteren, dat de Heere zijn geest zal geven. In ieder geval zijn we hier in Genesis 11 in de wereld heel kort na de zondvloed, de geschiedenis van Noach en zijn kinderen, zijn vrouw in de ark. Op een ontzaglijke manier heeft God ingegrepen in de mensheid van de oude wereld, Noach en de andere mensen. Een verwoestende zondvloed heeft zijn weg gebaand over de aarde, over de mensheid die er was op de aarde. Maar mag je dan niet verwachten dat wanneer dat ontzaglijke gebeurd is, de mens in gehoorzaamheid aan de Heer, aan zijn schepper, zal gaan wandelen en zal gaan leven? Zal de mens nu zijn les niet geleerd hebben, wanneer de Heer op zo'n ontzaglijke wijze heeft ingegrepen, dat een watervloed het leven op de aarde heeft verslonden? Ja, en toch blijkt het anders te zijn. Want de mens heeft blijkbaar zijn les niet geleerd. Want wanneer wij dan het een en ander hebben gehoord van Noach, die dan uit de ark is gekomen met de zijne, met zijn gezin, dan volgt daar direct in Genesis 11 de geschiedenis van de torenbouw van Babel op. En dan is het dus bepaald niet zo dat de mens in trouw en gehoorzaamheid aan zijn schepper leeft en zijn werk verricht op de aarde. Het begint ermee in Genesis 11 dat er een mensheid, een bevolking van de wereld is, met één taal die wordt gesproken. Dat is een heel belangrijk gegeven. Dat geeft iets aan van een bepaalde verbondenheid onder de mensen. En van het feit dat men elkaar verstaat. Op zich, wanneer je daar wat over nadenkt, dan kunnen we beseffen dat dat natuurlijk van grote betekenis is. Dat men in die wereld na de zondvloed één taal heeft gesproken. Dat wijst op een sterke verbondenheid onder elkaar. Het spreken van dezelfde taal verbindt en verenigt mensen met elkaar. Je begrijpt elkaar en het samenwerken met elkaar wordt natuurlijk alleen maar makkelijker wanneer dat het geval is. En je kunt je diepste gevoelens aan de ander bekendmaken en duidelijk maken, omdat je dezelfde taal spreekt. En nu komt er, zo wordt ons hier dan duidelijk gemaakt, in de mensheid die dan op de aarde is, een bepaalde beweging. Ook letterlijk. Want er wordt hier verteld in het begin van Genesis 11 dat de bevolking van de aarde, die aanvankelijk blijkbaar ergens meer in het gebergte gewoond heeft en geleefd heeft, dat die bevolking naar het oosten trekt, naar een laagvlakte. De mensheid breidt zich uit op een geweldige wijze. Het aantal bewoners van de wereld groeit sterk, zo mogen we aannemen. En vandaar dat men meer de laagvlakte zoekt. Het is met een grotere bevolking natuurlijk beter, makkelijker wonen op een laagvlakte dan in de bergen. Bovendien is het daar in het land van Sinjar, waar men heen trekt, een heel vruchtbare omgeving. Dat wordt ons ook in een paar woorden duidelijk gemaakt. Ze kunnen daar in ieder geval verder komen in hun ontwikkeling. En dat gaat snel onder de mensheid. Er is klei om stenen van te maken. En men heeft daar ook een soort lijm waar men leem van maakt. Wij zouden zeggen waar men cement van maakt, zodat men bouwwerken kan laten verrijzen, huizen en andere gebouwen op den duur. En zowel van het een als het ander maakt men een dankbaar gebruik in de oude wereld. Zo kun je in ieder geval nog eens vooruitkomen. We gaan bouwwerken verrijzen, zo mogen we aannemen, waar men kort geleden eigenlijk nog niet van kon dromen. En op een gegeven moment, al denkend en sprekend en werkend met elkaar, zoals dat gaat, komt men tot een geweldig plan. Een groots idee. Het is opmerkelijk dat we hier in Genesis 11 een paar keer achter elkaar lezen dat de mensen tegen elkaar zeggen: kom, kom aan, laat ons. En het bruist van activiteiten en ideeën die men heeft en die men ten uitvoer gaat brengen. Op een bepaald moment komt men tot een geweldig idee, grandioos, zo vinden ze zelf, dat ze daar niet eerder op gekomen zijn. Kom aan, laat ons een stad bouwen. En een toren waarvan de top tot in de hemel reikt. Notabene moet u nagaan. Wat men van plan is, een toren waarvan de top tot in de hemel reikt. Laten we een naam voor ons maken, zo zeggen de mensen tegen elkaar. En een geweldig plan wordt gesmeed en een gigantische actie wordt op touw gezet door de mensheid. En binnen korte tijd is het een en al bedrijvigheid daar in de laagvlakte van Sinjar. In grote eensgezindheid is men bezig om te bouwen aan stad en toren. Babel gaat verrijzen. De vraag is natuurlijk voor ons hoe we dat alles moeten beoordelen. Nou hebben we daar, dat hebben we denk ik als kind al meegekregen op school, op zondagschool of waar dan ook thuis. Hebben we natuurlijk wel een bepaald idee over die onderneming van de torenbouw. En we weten dat het een zondige onderneming is. Maar natuurlijk kan de vraag vanavond gesteld worden, is het nou op zich verkeerd dat de mensheid eensgezind aan de slag is? Ik denk dat niemand van ons dat vanavond zo wil beweren. En is het verkeerd dat men bouwt en dat men de gaven en de capaciteiten gebruikt die God aan de mensheid heeft gegeven, Heeft de Heer niet het bevel gegeven om de aarde te bewonen en te bebouwen, om een ontwikkeling op gang te maken? Natuurlijk. En toch, gemeente, is er iets meer aan de hand. En dat blijkt hier in dit gedeelte uit verschillende dingen die ik vanavond wat kort met u wil nagaan. In de eerste plaats is het al opvallend dat in vers 5 heel nadrukkelijk gezegd wordt dat het hier gaat om een onderneming van kinderen der mensen. Mensenkinderen. En dan kunnen we letterlijk vertalen in vers 5 kinderen van Adam. Dat is opmerkelijk. Blijkbaar is dat kenmerkend voor waar men mee bezig is bij de bouw van stad en tempel. Wordt God ook gekend in deze onderneming? Blijkbaar niet. De kinderen van Adam leven zich uit in deze bouwerij, in deze geweldige onderneming die ze ter hand genomen hebben. En het is kenmerkend wat we herhaaldelijk lezen in dit gedeelte. Kom aan, laten wij. Dat is kenmerkend voor de bouw van Babel. Trouwens voor heel Babel, heel de Bijbel door tot in Openbaring. Maar daar hopen we nog wel even op terug te komen vanavond. Komt hier, gemeente, niet een oud ideaal aan de dag van de mens sinds Genesis 3, de zondeval, komt laten wij? Is dat niet de taal van de mens die zich heeft losgerukt van zijn schepper en op eigen wegen gaat? Oud en alle eeuwen door weer nieuw, deze taal. Iets wat op allerlei wijze de eeuwen door weer aan de orde is in de mensheid. En wat eenmaal zijn climax bereikt in de dagen van de antichrist. Ik hoop er zo meteen nog even op terug te komen. En het zal waar zijn dat wij de roeping hebben gekregen om de aarde te bebouwen. Dat dat een taak is die God ons op de handen gelegd heeft en legt tot vandaag toe. En wij hebben natuurlijk, en ik zeg dat ook tegen de jongeren die vanavond in de kerk zijn, wij hebben de roeping, de taak om de gave die God ons heeft gegeven, om die ook te gebruiken en te benutten. Dat zal allemaal waar zijn. Maar natuurlijk is het de vraag die we wel aanvoelen vanavond, de vraag, wat voor geest zit er nou uiteindelijk achter heel deze onderneming? En achter dit alles wat men hier aan de hand onder handen genomen heeft. Nou, dat wordt ons hier wel duidelijk gemaakt in Genesis 11. Er valt in ieder geval niets te bespeuren van klein zijn voor God. En van afhankelijkheid van de Heer. Niets van de ootmoedige dienst van Hem. En ik lees en hoor niets van een vragen naar Hem en naar zijn wil. Nou, dat moet ons al erg argwanend maken. Gemeente, wanneer, en dat geldt in het grote wereld gebeuren, maar het geldt ook in u en jou en mijn kleine leventje. Wanneer wij iets ondernemen zonder deze vragen naar de wil en naar de kracht en de genade van God. En zonder te vragen naar zijn hulp en zegen en bijstand. Zonder iets van het buigen voor hem en het erkennen van zijn naam. Dan mogen we wel goed weten wat we doen en waar we mee bezig zijn, toch? Dan zijn we gewaarschuwd. Zo maakt dit Bijbelgedeelte ons duidelijk. Welke geest heerst hier? In Genesis 11. Laten we nog even naar een paar dingen kijken. Men is blijkbaar daar in die vlakte van Sinjar bang om uit elkaar gedreven te worden. En vandaar dat er een stad moet verrijzen waar men bij elkaar woont. En een stapje verder, maar dat zit er ook in, waar men de dingen onder controle heeft. Een uitdrukking die wij vandaag ook nog wel eens horen. Alles onder controle, zo vragen we dan. Dat is een gevleugeld woord langzamerhand. Als we niet een geweldige stad bouwen en een toren bouwen, een geweldige gigantische toren, dan is er het gevaar dat we zo uit elkaar gedreven worden. Zo heeft men geredeneerd. daar in de vlakte van Sinjar. Is dat dan verkeerd, die angst om verstrooid en verdeeld te worden, uit elkaar gejaagd te worden? Op zich niet. Maar de Heer heeft wel gezegd bij Adam al, en hij heeft het herhaald bij Noach, ook na de zondvloed, dat de mens geroepen werd om de aarde te vervullen. Dus niet op een kluitje bij elkaar te zitten en te blijven zitten. En daar komt dan nog de gedachte achter dat men op deze wijze meent inderdaad alle macht in handen te houden. Je zou kunnen zeggen, men zoekt een eenheid naar eigen denken en naar eigen willen. En gemeente, een streven naar eenheid tegen de wil van God in, dat kan nooit goed aflopen. Dat geldt op allerlei terreinen. Wil ik daarmee zeggen vanavond, om maar een beetje praktisch te zijn, dat een beweging als een verenigd Europa per se verkeerd is? Of dat een instelling als de Verenigde Naties verkeerd is? Dat zeg ik nog niet zo 1, 2, 3. En natuurlijk moet er samengewerkt worden onder de volkeren en is dat een goede zaak? Daar zegt de Bijbel ook wel het een en ander over. Maar alle streven naar eenheid buiten God om, buiten de God van hemel en aarde om en zonder zijn zegen, loopt vroeg of laat uit op een mislukking. Die lijn mogen we trekken vanuit dit schriftgedeelte. Het wordt een Babel, een gigantische verwarring. Zo zullen we vanavond nog zien. Dat is duidelijk. Wilt u nou een voorbeeld op deze wezenzondag van echte eenheid? Dan moet u vanavond aan een andere stad denken. Dan moeten we het hebben over Jeruzalem. En dan moeten we denken aan die zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Als daar de discipelen 120 man ongeveer bijeen is in Jeruzalem. En men eendrachtig heeft uitgezien naar de vervulling van de belofte van de Heilige Geest. Heeft gesmeekt om de gave van de Heilige Geest. Want men was eendrachtig bidden bijeen in Jeruzalem. En waar dat het geval is, daar is echte eenheid. Waar gezamenlijk wordt geroepen tot de God van hemel en aarde. En lege handen worden uitgestrekt naar hem. Dat is natuurlijk heel wat anders dan de praat tegen elkaar. Kom, laten wij. Dat mag duidelijk zijn. En om iets anders te noemen, en dat is ook vanavond voor de jongens en meisjes wel duidelijk die in de kerk zijn. Natuurlijk is het opvallend dat de top van die toren tot in de hemel moet reiken. Dwaas, als je het goed bedenkt. Door en door dwaas. Dus dat betekent dat de mensen in Babel hemelbestormers worden. Nou, dat zegt nogal wat. De mens die door de werken van zijn handen tot in de hemel wil reiken. Nou, gemeente, nou zou je daar nogal een paar toepassingen bij kunnen maken. Ook geestelijk. Wat dacht u? Als ik met de werken van mijn handen tot in de hemel wil reiken. En als het ware tot God wil komen. Want zo kun je het dan ook lezen. De mens wil blijkbaar hier in Genesis 11 niet afhankelijk zijn van een God die van boven neerdaalt naar de aarde. Kerst. Maar ook Pinksteren. Dan daalt God neer vanuit de hemel naar de aarde. Dat is het tegenovergestelde van de beweging die we hier zien in Genesis 11. Het bestormen van de hemel. Wat dacht u, gemeente, is dat niet actueel? Wat zou u denken vanavond? Alle beweging, ook godsdienstig en ook kerkelijk, waarbij wij opklimmen tot God en niet smekend uitzien naar zijn komen tot ons, is tot mislukking gedoemd. wordt hier veroordeeld. Er is een andere weg. En Gode zij dank mag die weg gewezen worden in de verkondiging van het woord, in de bediening der verzoening. En dat is een weg van boven naar beneden van God. Die neerdaalt om de mens te bezoeken. En dan denk ik, om maar één voorbeeld te noemen, aan die bekende tekst uit de profetieën van Jesaja. In de adventstijd wordt er nog wel eens over gepreekt. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, ziet u? En zo is men in Jeruzalem bijeen na hemelvaart, uitziende naar het neerdalen van God. O Heer, kom toch. In Jeruzalem zijn mensen bijeen en ik hoop dat het geld van de gemeente in Vriezenveen, ook in 2017, in Jeruzalem zijn mensen bijeen die roepen, die smeken, o God, kom toch. Zij bestormen de hemel niet, maar ze steken lege handen uit naar de hemel. Heere, vervult u onze handen met uw genade en met uw hulp en uw zegen. Tussen haakjes, gemeente, waar voelen we ons het meest thuis? In Babel of in Jeruzalem? Het meest opvallend natuurlijk, hier in het doen en laten van deze mensen bij Babel, is de trots, de hoogmoed waarmee gebouwd wordt aan de stad en aan de toren. Want er komt hier een sterke, onbedwingbare lust en zucht naar macht en naar roem naar voren. Ook actueel, of niet? Alle eeuwen door. Laten wij voor ons een naam maken, zo zegt men. Onszelf een naam maken. Zit het ons in het bloed of niet? Wat dacht u? Ouder of jongeren, wie we ook zijn, binnen of buiten de kerk, al spreek ik vanavond natuurlijk niet tot mensen buiten de kerk, maar u begrijpt de bedoeling. Waar we ook maar zijn, zit het ons in het bloed of niet? Laat ons een naam maken. O wee gemeente, als de mens zijn gaven en zijn mogelijkheden die hij van God heeft gekregen gaat gebruiken los van God. Los van Christus. Om zichzelf een naam te maken. Dan komt er wat los aan ambities en arrogantie. Onvoorstelbaar. Eigenlijk zien we ten diepste een streven om gelijk te zijn aan God. Een toren tot in de hemel. Tot waar God woont. Dat betekent niet zijn naam bedoelen, maar mezelf een naam maken. En dat betekent ten diepste mezelf vergrijpen aan de naam van God. Een strevig dat eenmaal zijn huiveringwekkende hoogtepunt zal vinden in het optreden van de antichrist. Ik zal hem nog even noemen vanavond. En wanneer u leest wat het Nieuwe Testament zegt over de antichrist, dan ziet u ook daar heel opvallend een zoeken naar wereldeenheid en het innemen van de plaats van God. Want antichrist wil niet alleen zeggen tegen Christus, maar wil ook zeggen in de plaats van Christus. En de zucht naar macht gaat hier in Babel samen met het hardnekkig zoeken van beschutting door eigen werk. Door het werk van onze handen. En niet door de beschermende hand van God. Of mag ik het vanavond ook zo zeggen? Het gaat hier om geborgenheid buiten Christus om. En nou komt het heel dichtbij. Ook voor u en voor jou en voor mij. De dingen onder controle houden, zo zeiden we net tegen elkaar. Nou gemeente, ik denk dat het diepste bedoelen van Babel hier wel duidelijk wordt vanavond in Genesis 11. De geest waaruit de dingen voortkomen wordt zo wel zichtbaar voor onze ogen. Verbaast het u wat hier aan de dag komt? Of zegt u vanavond nee, eigenlijk niet? Want ik herken het. Vanuit mijn eigen hart, vanuit mijn eigen leven. Mezelf een naam maken. En de vraag is dan natuurlijk, en die vraag stel ik ook aan de jongeren die in de kerk zijn vanavond. Zou dat nou de bedoeling van God met ons leven zijn? Dat wij onszelf een naam maken. En dat we niet zijn naam bedoelen. Denkt u daar wel eens over na? Jullie jongelui, zou dat nou de bedoeling zijn waarmee God ons het leven geeft? Tot op deze zondagavond toe. Dat we onszelf een naam maken. Een vraag. Neemt u me eens mee. Maar gemeente, dan wordt het vanavond in de preek tijd om eens te letten op wat God doet in reactie op al dit werken van de mensen in Babel. Hoe hij reageert op heel dit gebeuren daar in het land van Sinear. Nee, de Heere gaat in ieder geval niet een nieuwe zondvloed geven. Dat heeft hij ook beloofd om dat niet te doen. Denk aan de regenboog. En eigenlijk is het, wanneer wij letten op de reactie van de Heere, een heel eenvoudig iets waardoor de Heere reageert op heel dit doen en laten van ons mensen. Er komt niet een opzienbarende ramp waarmee de mensheid wordt getroffen. Eerst lezen wij heel opmerkelijk dat de Heere neerdaalt, neerkomt om te bezien wat er gebeurt. Nou, we zagen net, dat is nou precies waar de mens helemaal niet om verlegen zit. Daar bij Sinear. Dat de Heere komt en dat hij neerdaalt. En dan wordt de gemeente op een heel ironische manier iets naar voren gebracht. Daar moet u eens heel goed op letten als u dit Bijbelgedeelte leest. God daalt neer om de stad en de toren te bezien. De mensheid is bezig met een geweldige onderneming. In grote trots. Een toren met een top in de hemel, nota bene. En dan staat er heel ironisch dat God moet neerdalen om die stad en die tempel te bezien. Die stad en die toren, bedoel ik. Nou kan ik me voorstellen dat een jongen of een meisje vanavond zegt, ja, maar kon God die toren niet vanuit de hemel zien? Natuurlijk wel. God ziet ons vanavond hier ook samen, zoals we hier bijeen zijn. En hij ziet ons op al onze wegen, zo weten we. Maar het is net alsof hier in dit gedeelte gezegd wordt, dat geweldige bouwwerk is in de ogen van God zo klein, dat hij als het ware moet neerdalen om het te zien. Zo onbetekenend. Heel ironisch. En weet u waar ik dan aan moet denken, gemeente? Aan wat de Bijbel zegt op meerdere plaatsen. Hij die in de hemel woont, zal lachen. Hij lacht om de geweldige, zogenaamde geweldige prestaties van de mens. Waarbij hij denkt tot in de hemel te komen te reiken. God lacht erom, ook in de 21ste eeuw. Wat betekent het allemaal in zijn ogen? Wat stelt het eigenlijk allemaal voor? Nogmaals, God geeft geen zondvloed of iets dergelijks. Hij laat geen vuur van de hemel neerdalen. Dat zouden wij misschien graag zien soms. Misschien is er vanavond wel iemand in de kerk die in de afgelopen week, toen die hoorde van die moorden op die christenen in Egypte, gedacht heeft, er zou toch eigenlijk vuur van de hemel moeten neerdalen als u ziet wat er gebeurt. Misschien hebt u er wel naar verlangd. Maar dat doet God hier ook niet. Hij doet heel eenvoudig iets anders. Hij gaat de taal van de mensen verwarren. Dat is heel klein begonnen natuurlijk. Maar dat heeft wel ontzaglijke gevolgen. Als er twee mannen staan te bouwen aan de toren en de een vraagt aan de ander om een hamer, dan krijgt hij een spijker. Nou, dat wordt niks. Men begrijpt elkaar niet meer. Moet u zich indenken wat dat betekende daar. Dat kende men zo niet. Het gevolg is een onvoorstelbare verwarring onder de mensen. Alles loopt in het honderd. Jawel, God grijpt in. Dat is zeker. En daar hoeft hij alleen maar de taal, de spraak van de mensen voor te verwarren. Meer niet. En dat gebeurt aanvankelijk heel in het klein. Zo begint dat. Hij doorziet wat er in het hart van de mensen is. Die daar bezig zijn om te bouwen. Hij doorgrondt het doen en laten van de mens dat tegen hem ingaat en tegen zijn naam ingaat. En hij weet wel de middelen, de plannen, de wegen te bedenken om die plannen van de mensen te dwarsbomen. En de verwarring waarin de mensen terechtkomen is een donker beeld van de ellende waarin ze verkeren. Ze leven in één keer totaal langs elkaar heen. En ze kunnen elkaar niet meer begrijpen. Het geslacht van de hemelbestormers wordt door elkaar geschud op de aarde. Want gemeente, waar mensen zichzelf een naam gaan maken, in hun trots, daar hebben ze het machtig ingrijpen van God te verwachten. Ziet u dat? Dat gebeurt hier. Hoe was het ook alweer? Die in de hemel woont, zal lachen. Wat er ook gaande is in de volkerenwereld, hij regeert. Maar gemeente, nu is er nog iets anders. Dit ingrijpen van God is er, die verwarring van de taal en van de spraak. Maar ik denk toch, als het gaat over de reactie van God en van zijn werken, nog aan iets anders. En ik kom nog even terug op het begin van de preek. Heeft dat nou te maken met Wezenzondag? De God van hemel en aarde gaat hier nog op een andere wijze reageren op de torenbouw van Babel. En dat heeft hij onder andere dan ook gedaan en vooral ook gedaan met Pinksteren. Volgende week hopen we bij leven en welzijn bij stil te staan. En dan komen we toch nog even terug op de vraag waarom we deze geschiedenis vandaag op deze Wezenzondag hebben opgeslagen. God doet deze onderneming op niets uitlopen. Maar hij gaat ook nog iets anders doen. Hij geeft de taal van de mensen verward, jawel. Maar nu trekken we de lijn door naar Pinksteren. En daar zien we dat mensen uit allerlei volkeren in hun eigen taal de werken van God gaan horen. En hoe in zekere zin de verwarring van Babel wordt opgeheven in Jeruzalem. Als de Heilige Geest wordt uitgestort, wordt gegeven door de Vader en door de Zoon. En dan is het opmerkelijk dat we in de hele Bijbel zien dat Babel en Jeruzalem tegenover elkaar staan. Dat krijgt dan op deze Wezenzondag wel een heel bijzondere kleur voor ons als we daarop letten. In Babel wordt de taal verward. En in Jeruzalem gaan mensen horen in hun eigen taal van de grote werken van God. En denkt u dan vanavond vooral, gemeente, aan de grote werken van God in Christus. In zijn dood en in zijn opstanding. Zoals ze ook in 2017 verkondigd moeten worden. Als het werk, de grote werken van God, waardoor verlorenen gered worden, doden tot leven gebracht worden. Zijn dat niet de grote werken van God dan? Waar het in de prediking van het woord over moet gaan. God gaat werken in Jeruzalem, zoals het eigenlijk nooit verwacht kon worden. En mensen horen en verstaan in hun eigen taal wat God doet in Christus. Hoe is dat bij u trouwens? Hoort u het? Verstaat u het? Tot uw vertroosting? Als al het andere om uzelf te redden uit de handen geslagen wordt door de Heilige Geest? Van het werk van Christus in zijn dood en opstanding? In Genesis 11 spreekt alles van de trots en van de zelfverheffing en van de dwaasheid van ons mensen. Andere woorden heb ik er niet voor. In Handelingen 2 gaat het over het werk van God in Christus. In het bloed van Christus. In zijn overwinning op de dood. Pasen. En het wordt gehoord en verstaan door mensen in hun eigen taal. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Dat mensen het werk van God in Christus gaan verstaan. En zit u daarom ook toelevend naar Pinksteren verlegen om de leiding van de Heilige Geest? Gaat u Pinksteren tegemoet met het gebed in uw hart: o God, geef alstublieft dat ik het zal verstaan waarom uw zoon is gestorven en begraven en neergedaald ter helle. En dat ik zal ondervinden dat hij de dood heeft verslonden tot overwinning. O God, geef het. Waar alles door ons is vastgelopen in een dodelijke verwarring, daar gaat God werken in zijn wonderlijke grootheid en goedheid. Ik denk onwillekeurig bij Genesis 11 aan de vraag: zou het mensdom dan vergeefs zijn geschapen op aarde? En dat kan ook op een bepaald moment een vraag zijn in je persoonlijk leven. Als je met al je nood en dood voor God staat: o God, ben ik dan vergeefs geschapen? En niet tot eer van uw naam. We vroegen ons af, gemeente, wat voor geest er achter de torenbouw van Babel zit. De geest van trots en van hoogmoed, van onszelf een naam maken en van de hemel bestormen. En dat alles ten koste van de naam van God. Maar nu in Jeruzalem. Ja, daar zijn ook zondaren samen. Ook die 120. En al die Elamieten en al die anderen die genoemd worden in Handelingen 2. En toch aan de andere kant is men daar eenparig bijeen en eendrachtig. En smeekt men om de komst en om de kracht van de Heilige Geest. En daar wordt uitgezien naar wat God zal gaan doen. In zijn heerlijkheid en trouw. Gemeente, dat is zo totaal tegenovergesteld, dat kan ik u vanavond niet zeggen. Wat een onnoemelijk verschil daartussen zit. Tussen Genesis 11 en Handelingen 2. Wat wij doen in onze trots en wat God doet in zijn grootheid en in zijn heerlijkheid. Babel lijkt indrukwekkend groot en glorieus. Maar het loopt uit op niets. Het eindigt in verwarring. In Jeruzalem is een handjevol mensen bijeen. Nou, het lijkt helemaal niet indrukwekkend. Volgelingen van hem die een aantal weken geleden uitgerekt aan een kruis hing. Dat moet toch het einde zijn geweest van alles. En er is een handjevol mensen bijeen in Jeruzalem dat smeekt om de grote werken van God biddend. En daar gebeurt het. Moet u eens zien. De geest wordt gegeven. En men hoort van de grote werken van God en men verstaat ze. Mag ik het nou vanavond eens heel vreemd misschien zeggen? Men drukt als het ware de grote werken van God aan het hart. Dit is het, Heere, waar mijn hart op steunt en op bouwt. En de verwarring is opgeheven. Wat betekent dat allemaal? Zo vragen we ons af. Dat er op allerlei terreinen twee geesten aan het werk zijn. De geest van de wereld en de geest van God, de Heilige Geest. En dat geldt in het wereldgebeuren en wanneer u uw ogen en uw oren open hebt, dan kunt u dat duidelijk zien. En in ieder geval kunt u de geest van de wereld bezig zien in allerlei ondernemingen. Maar gemeente, het geldt ook in ons persoonlijk leven. De geest van de wereld en de geest van God. We worden geleid op onze weg door de geest van de wereld of door de geest van God. Eén van beide. We maken onszelf een naam, of we krijgen de naam van de drie enige God lief met alles wat in ons is. We zijn thuis in Babel of we zijn thuis in Jeruzalem. We weten ons verbonden met hen die getroost en gesterkt worden door de werken van God, de grote werken van de Here in Christus. Of we zijn verbonden met hen die alles onder controle willen houden en denken te krijgen. Maar pas op, en dat geldt dan voor ouderen en voor jongeren. Babel wordt een en al verwarring en Babel gaat ten onder. Een puinhoop, een totale mislukking, de Bijbel zegt een verderf. Het stort neer Babel en het wordt tot een verwoesting. Leest u het boek Openbaring maar. Openbaring 14 en Openbaring 18, de val van Babylon. Want dat gaat gebeuren, onherroepelijk. En Jeruzalem dan? Het geestelijk Jeruzalem, de kerk die Christus zich gekocht heeft. Daar zal de naam van de Here bezongen worden. Daar is echte eenheid, waar mensen elkaar gaan verstaan in het veroordelen van zichzelf voor God. En in het hopen en het wachten op het werk van Christus. Het grootmaken van zijn naam. We zagen vanavond iets van Babel uit het begin van de Bijbel. Maar ik gaf het net al aan. Aan het eind van de Bijbel, in het laatste Bijbelboek, vinden we Babel ook weer nadrukkelijk terug. Trouwens ook Jeruzalem. En daar zien we dat Babel de stad van de mens verwoest wordt. En dat Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdaalt als een werk van God. Als een bruid die voor haar bruidegom versierd is. Dat onuitsprekelijke. Gemeente, wat een machtig iets. Als het door de genade van God waar is bij u, dat u onderweg bent naar de stad die fundamenten heeft. Het nieuwe Jeruzalem. En dat u eerlijk vanavond voor God kunt zeggen dat daar u thuis is. En dat u door de genade van God daar uiteindelijk uw thuis hebt. Waar Gods naam verheerlijkt wordt. En waar in verwondering gesproken en gezongen wordt over de grote werken van God. Want deze wereld gaat voorbij met alle begeerlijkheden. En Babel wordt tot een verwoesting. Dat is ook verbazend. In het nieuwe Jeruzalem, daar is een schare van mensen uit alle volken en geslachten. En ze begrijpen elkaar allemaal. Niet één uitgezonderd. Want daar is geen verwarring meer in het nieuwe Jeruzalem. Daar is eenheid in het bezingen van de naam van de drie enige God. En met Pinksteren zien we er al iets van. En de volkomen vervulling zal eenmaal komen op de tijd van God. En daar zal God zijn alles en in alle. Waar met luide stem zal worden gezongen. De zaligheid, zij onze God en het Lam. Ziet u, dat is niet mezelf een naam maken. Maar dat is zijn naam verhogen. In zijn huis. Zijn naam verhogen. Zalig die heimwee hebben. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 2, het tweede en het zevende vers. Psalm 2, vers 2, maar de opperheer die zijn geduchte stoel op starren sticht en grondvest op de wolken, zal lachen met dat vruchteloos gewoel. En vers 7, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, de versen 2 en 7.
Thank you.
Gemeente, laten wij danken en bidden. Heere, groot en heerlijke God, wanneer wij ook aan het einde van deze dienst nog tot u mogen komen in gebed, zeggen wij uw naam, Moeder, dank voor de goedheid die u ons hebt bewezen. Wij mochten in de stilte van deze zondagavond hier samen zijn, stilstaan bij een gedeelte uit uw woord dat ons aan de ene kant vermaant voor alle wegen die bewandeld worden zonder u, naar eigen goeddunken. Aan de andere kant hebt u ons willen wijzen op wat u doet in de machtige werken van uw hand. U die de taal in Babel verward hebt, maar die ook ervoor gezorgd hebt dat in Jeruzalem mensen in hun eigen taal van uw grote werken hoorden en dat omhelst hebben, gekoesterd hebben, aangenomen hebben met hart en ziel door de Heilige Geest. Heere, schenk ons uw geest, ook in het toeleven naar Pinksteren, dat wij biddend naar het Pinksterfeest toeleven. En wilt u dan nabij zijn in uw ontferming? Wilt u de hele gemeente in uw ontferming aanzien, Heere, ouderen en jongeren? Geef dat iets van de vreugde van uw heil gesmaakt mag worden, ook wanneer wij mogen stilstaan bij de grote werken van uw hand in de prediking van uw woord. Geef zegen, bouw de gemeente, ontferm u over de broeders van de kerkenraad. Wilt u ouderen en jongeren, zieken en gezonden in ontferming aanzien. En dat alles om Christus wil, uw Zoon. Amen. Zingen wij ten slotte, gemeente, Psalm 87, het tweede en derde vers. Psalm 87, vers 2 en 3. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.